De hoofdstad van Transnistrië, een separatistische regio in Moldavië, zijn explosies gehoord. Volgens persbureau Reuters zijn ramen en deuren van het gebouw van de veiligheidsdienst gesneuveld. Onbekenden zouden het gebouw onder vuur hebben genomen met granaatwerpers. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Transnistrië is al sinds de jaren 90 onafhankelijk van Moldavië. Vorige week vroeg de afvallige regio nog aan Rusland om het te erkennen als onafhankelijke staat. Uiteindelijk wil Transnistrië onderdeel van Rusland worden. Het Verenigd Koninkrijk gaat panzervoertuigen naar Oekraïne sturen. Hoeveel is niet bekend, maar volgens de Britse minister van Defensie, Wallace, gaat het om een klein aantal. De voertuigen kunnen luchtafweerraketten afvuren. Wallace meldde ook dat volgens de Britse inlichtingendiensten ongeveer 15.000 Russische militairen zijn gesneuveld en dat er 2.000 Russische panzervoertuigen zijn vernietigd. De Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala is in Turkije veroordeeld tot levenslang. Volgens een Turkse rechtbank was hij een paar jaar geleden betrokken bij pogingen om de Turkse regering omver te werpen. Kavala werd in 2017 op de luchthaven van Istanbul opgepakt. Sindsdien zit hij vast. Hij heeft altijd ontkend. Westerse landen zeggen dat er geen reden om hem aan te houden was en stelden dat er politieke motieven in het spel waren. Kavala staat bekend als een groot criticus van president Erdogan. De Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2019 dat Kavala vrij moest komen. Turkije ging daar niet op in. Op het Indonesische eiland Sumatra hebben stropers afgelopen weekend 3 tijgers gedood. De Sumatraanse tijger is zwaar bedreigd. In het wild zijn er nog maar zo'n 500 in leven. Op de zwarte markt zijn delen van het dier veel geld waard. Tijdens de coronaperiode nam de stroperij toe. De bevolking probeerde zo weggevallen inkomsten aan te vullen. In oktober werden ook al 3 gestroopte tijgers op Sumatra gevonden. Het weer, vanavond vooral in het zuiden nog kans op een bui. Temperatuur daalt naar 1 graad of 6. Morgen af en toe zon, alleen in het zuidoosten mogelijk af en toe regen. Het wordt dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Gaat u mee wegdromen met een boek? Dan gaan we het boek weer in van de dames van Ivy Cottage. En ja, wat moeten we nou denken van meneer Hollander? En wat moeten we denken van een relatie tussen hem en Mercy? Want Mercy wil immers graag op een andermans kind passen. En dat wil meneer Hollander, dacht ik liever niet. Nou, kom op, we gaan maar weer verder. Want Mercy klemt haar handen in elkaar. In het besef dat het toch wel moeilijk zal worden. Maakt u zich geen zorgen, meneer Hollander. Ik begrijp uw voorbehoud. Mij is, voordat ik u ontmoette, gevraagd Alice voogdes te worden. Destijds dacht ik niet dat het voor iemand anders gevolgen zou hebben, althans niet direct. Maar u wilt nu niet van gedachten veranderen? Hij zal het toch wel begrijpen als u de zaak moet heroverwegen, degene die u gevraagd heeft. Ik wil mijn besluit niet heroverwegen. Ik was al dol op Alice voordat hij het vroeg en nu des te meer. Zo, nou, dan weet ik waar ik sta in uw prioriteitenlijst. Mercy kreeg een knoop in haar maag. Ze had hem beledigd. Maar hij stak vlug een hand op. Maar dat is eerlijk gezegd een opluchting voor me. Ik moet bekennen dat ik bang was dat u al te gretig was om te gaan huwen. Wanhopig bedoelde hij, veronderstelde Mercy. Maar ze was blij dat hij het woord niet had genoemd. Nee, ik ben er niet op gebrand mijn vrijgezellenstaat op te geven. Lesgeven heeft mijn leven zin gegeven en schenkt me voldoening. Maar als u zou trouwen, dan is er geen noodzaak dat u blijft lesgeven. Ze keek meneer Hollander verbaasd aan. Mijn behoefte aan lesgeven gaat dieper dan financieel gewin. Het is mijn roeping, mijn doel. Maar uw nieuwe doel is dan toch echtgenoot te zijn, de helpster van uw man? Weer stak hij een hand op. Juffrouw Grove, ik bedoel dat niet op een neerbuigende manier, heus. Maar ik begrijp dat een vrouw met uw intelligentie en scholing meer wil doen dan menus opstellen en lijsten schrijven voor de wasserij of wat vrouwen dan ook doen als ze bedienden hebben om te koken en schoon te maken. Tante Mattie wuifde mevrouw Snap de gedag en keek toen hun kant op. Toen ze zag dat ze in gesprek waren, riep Mathilde de leerlingen. Kom meisjes, naar binnen. We zijn de tijd vergeten. Haar tante loodste de meisjes naar binnen. Mercy keerde zich naar meneer Hollander toe. Wat stelt u dan voor dat ik doe? Dat u mij met al die passie voor het onderwijs helpt mijn boek te schrijven, zoals uw tante opperde. Een boek dat het leven van niet maar een paar leerlingen, maar als alles goed gaat, vele honderden leerlingen zal verbeteren. Duizenden zelfs. Hoe kan ik daarmee helpen? Ik ben lerares, geen schrijfster. Hij dacht een ogenblik na. U zou mijn aantekeningen kunnen compileren en die bredere toepassingen die u voorstelde uitdenken. Redigeren, proeflezen, in het net overschrijven en wat er allemaal nog meer moet gebeuren. Uw hulp zou van onschatbare waarde zijn, begrijpt u dat niet? Uw ervaring als lerares zou niet verloren gaan. Met uw hulp zou ik het boek sneller kunnen voltooien en ik weet zeker dat het een groot succes wordt. En als dat het niet wordt? Vroeg Mercy en ze dacht, je hebt nog geen woord op papier gezet. Het leek nogal een grote stap om erop te rekenen voor zijn toekomstig inkomen. En als het dat niet wordt, antwoordde hij kalm, dan zal ik mijn eerdere plan doorzetten en een jongensschool openen. Of een privéleraar worden. Maar ik heb al een school. Ja, met 6 meisjes van lage afkomst die misschien een paar pond per jaar betalen. Zonder steun van uw vader kunt u daar niet van leven. U weet dat een jongensschool, zeker een prestigieuze met een Oxfordman aan het roer, een veel groter inkomen zou genereren. Ja, dat was waar. Ze kon het niet ontkennen. Vriendelijk voegde hij eraan toe. Zou de zorg voor de jongens als directrice van de school geen redelijk bevredigende vervanging zijn? Mercy was in verwarring. Vervanging voor wat? Voor leerlingen van mezelf of de kinderen van mezelf? Allebei als het moet, zoals u zei, er is geen garantie voor toekomstig nageslacht. Maar ik weet het niet. En Alice dan? Daar zal ik over na moeten denken, antwoordde hij. En ik ook, dacht Mercy. Die middag vond Jane het kantoor leeg en ze vroeg zich af waar Patrick was. Toen ze om de balie heen kwam, zag ze iets vreemds. Patrick, die 2 grote waterkannen uit de bijkeuken door de gang droeg. Hattie kwam de trap af. Dat had u niet hoeven te doen, meneer Bell. Ik breng ze wel naar boven. Je moet ze door Ned of Colin voor je laten dragen. Ja, maar die zijn bezig. Bovendien moest ik bij Goldie ook altijd water halen. Gelukkig werk je niet meer bij Goldie. En hier helpt het mannelijk personeel met het badwater. Oh, ik vind het niet erg. Ik ben berensterk. Speels liet ze haar spierballen zien. Ziet u? Zijn blik bleef op haar gezicht rusten. Ja, ik zie het. En als je half zo sterk bent als knap, dan weet ik niet wat we moeten beginnen. Ze schonk hem een charmante glimlach en hij stond haar glimlachend aan te kijken als een smoorverliefde schooljongen. Patrick! Toen hij niet reageerde en hij haar zelfs niet leek te horen, herhaalde Jane luider: Patrick! Hij draaide zich met een ruk om en het water klotste over de rand van de vloer. Oh Jane, sorry! Jane rolde met haar ogen. Heb je niks beter te doen dan flirten met ons nieuwe kamermeisje? Hij heeft de 2 waterkannen. Ik was er aan het helpen. Tuurlijk. En nu kan ik die beter naar boven brengen voordat het water afkoelt. Hij schonk Hattie nog een glimlach en droeg beide kannen moeiteloos de trap op. Met een schuldige blik op Jane bukte Hattie om het geworste water op te vegen met een schoonmaakdoek. Sorry, mevrouw Bell. Het is goed, Hattie. Niet jouw schuld. De deur ging open en Talbot en Thora kwamen binnen. Thora met Betsy in haar armen. Toen ze haar moeder zag, ontsnapte het kleine meisje bijna aan Thora's greep. Mama! Dag schatje. Hetty kwam overeind, veegde haar handen af aan haar schort en pakte het kind op om het te knuffelen en te kussen. Ik heb je gemist, hoe ging het? Geen moeite gehad. Thora wierp Talbot een blik toe. Nee, helemaal geen moeite. Nu Betsy weer onder de hoede van haar moeder was, ging Thora naar de keuken om mevrouw ook gedag te zeggen, terwijl Talbot een praatje maakte met Colin aan de balie. De kokkin mopperde erover dat het teruggekeerde kamermeisje een kind in haar kamer liet slapen. Schandelijk en ongehoord. Kook ik nu voor een kindercrash of voor een gerenommeerde postkoetsherberg? Bertha Rook's ogen schoten vuur. In de tijd van uw vader was het nooit toegestaan. En in uw tijd ook niet. Misschien niet. Maar weet je dat ik voor het kind zorg zodat Hattie hier kan werken? Dat heb ik gehoord. Maar ik kon het niet geloven. U bent toch degene die haar om te beginnen de laan uit heeft gestuurd? Ja, maar mensen veranderen. Zij of u? Ik hoop allebei. Of misschien had ik het mis wat het haar betreft. Mevrouw Hoop bromde. De liefde heeft uw hersens aangetast. Thora gniffelde. Daar heb je waarschijnlijk gelijk in. Mevrouw Rook was waarschijnlijk niet de enige die de situatie afkeurde en ook overroddelde. Maar Thora besloot zich er niet om te bekommeren. Toen Thora de keuken uitliep, zag ze dat Talbot nog aan de balie met Colin stond te praten. Dus zocht Thora Patrick op. Ze trof hem alleen in het kantoor, waar hij zijn schouderspieren masseerde. Patrick, ik moet met je praten. Hij zakte onderuit in de stoel en trok een gezicht. Die toon komt me bekend voor. Iets zegt me dat het me niet zal bevallen wat je te zeggen hebt. Dream.
standing here.
Kijk me aan en geef me eerlijk antwoord. Had je iets met Hattie toen ze hier eerder werkte? Ja, maar dat was maar heel erg kort. Dus het is mogelijk dat het kind van jou is? Hij haalde zijn schouders op. Ik denk het wel, ja. Dora schudde haar hoofd. Toen ik Hattie wegstuurde, dacht ik dat ik het ergste kon voorkomen. Ik wist niet dat ik al te laat was. Ik probeerde jou te beschermen. Nu zie ik in dat ik haar had moeten beschermen. Patrick wierp haar een snelle blik toe. En daarin zag ze een diepe gekwetstheid die haar verbaasde. Ik ben geen smeerlap, mama. Zij kwam naar mij toe, maar bedankt voor die treffende samenvatting van mijn karakter. Toren werd overvallen door het berouw en bezorgdheid. Het spijt me. Maar kun je het me kwalijk nemen na alles? Ze legde hand onder zijn kin. Laten we geen tijd verspillen aan spijt. Wat betreft het verleden, Patrick. Wat we nu doen. Kijk, dat is het belangrijkste. Toen Mercy de volgende ochtend naar beneden ging voor het ontbijt, zag ze tot haar verbazing meneer Hollander met zijn reistas in de hand in de vestibule staan. Haar hart werd zwaar. Meneer Hollander, gaat u weg? Ik dacht dat u van plan was langer te blijven. Dat was ik ook, maar ik heb besloten in mijn eentje eerder terug te reizen. Ik ben naar de Bel geweest om een plaats te bespreken in de postkoets naar Oxford. Met dof bonzend hart liep ze naar hem toe. Haar moeder zou er niet blij om zijn. Weten mijn ouders het? Ik heb het gisteravond aan uw vader verteld. Uw moeder was al naar bed gegaan. Ik heb hem gevraagd mijn dank door te geven voor de kennismaking. Het was niet mijn bedoeling om u te beledigen, meneer Hollander. U hebt me niet beledigd. Hij klopte haar op de hand en keek er ernstig aan. Ik ga niet boos weg, juffrouw Grove. Ik vertrek hoopvol. U weet wat mijn standpunt is, maar ik zal u niet onder druk zetten. Ik laat u achter om na te denken over wat u wilt voor de toekomst. Ik denk dat u en ik samen een goed leven kunnen krijgen. Misschien niet alles wat u wilt, maar ik geloof dat we gelukkig kunnen zijn. Ik heb genoeg over het onderwerp gelezen om te weten dat een beetje schipperen enige opoffering van persoonlijke voorkeur vereist is in een huwelijk en ik ben bereid dat te doen wat Alice betreft. Dat was een opluchting, of niet? Als ze maar bereid was om over haar school ook te schipperen. Maar ik zal mijn charmes niet te veel aanprijzen, die niet talrijk zijn, dat besef ik. Hij overhandigde haar een kaartje. Schrijf alstublieft als u nog vragen bedenkt, of als u een besluit hebt genomen. Na kerst trek ik uit mijn kamers, dus als u het me tegen die tijd kunt laten weten. Dat zal ik doen, dank u. Ik stel uw geduld op prijs. Uiterlijk bleef Mercy kalm, maar haar hoofd en haar hart waren niet kalm. Moest ze hem vragen langer te blijven of hem nu haar antwoord geven? Als ze maar wist wat dat antwoord moest zijn. Na het ontbijt met de meisjes ging Mercy terug naar haar slaapkamer. En niet veel later kwam haar moeder binnen. De papieren krullers zaten nog in haar haar en ze droeg een peignoir over haar nachtpon. Haar gezicht stond gepijnigd. Je vader heeft het me net verteld, ze sloot de deur. Meneer Hollander is teruggegaan naar Oxford. Ja. Waarom? Ga me niet vertellen dat je hem al hebt afgewezen. Hij geeft me de tijd om te beslissen zonder me onder druk te zetten. Ik hoop dat u dat ook zult doen, mama. Catherine Grove de Long slaakt een zucht. Mercy, ik zie nu dat wij je leven hier te gemakkelijk hebben gemaakt. We hebben je in de waan gelaten dat je Ivy Cottage voor jezelf zou hebben, zonder verplichting aan de rest van de familie. Behalve je tante natuurlijk. Maar dat is nooit onze bedoeling geweest. Dit huis is nooit bedoeld als meisjesschool, uitleenbibliotheek of wat voor ideeën je verder nog in je hoofd haalt. Het is een gezinshuis, bedoeld voor een getrouwd stel en hun kinderen. George en jij zijn hier opgegroeid. Daarvoor je vader en Mathilda. Ik had gehoopt dat je onderhand al lang getrouwd zou zijn. Ik heb door de jaren heen geprobeerd je te helpen, je kansen te verbeteren, je aan de juiste soort mannen voor te stellen. Ze waren niet allemaal geïnteresseerd, maar een paar wel. Maar goed, die waren allemaal niet goed genoeg voor je. De een was niet lang genoeg, of had niet genoeg intelligentie en geen goede conversatie. De volgende was een kletsmajoor of te sportief. Afwerend zei ze, ik heb nooit gezegd dat ze niet goed genoeg waren. Maar je bent ook niet met hen getrouwd, hè? Weet je dat Sir Cyril Audrey nu de jonge juffrouw Brockwell het hof maakt? Ja, dat had Mercy gehoord. Ze waren niet de ware voor me, mama. Nu presenteren we je meneer Hollander op een zilveren blaadje. Hij is langer dan jij, intelligent, belezen, een hoogleraar notabene en nog versmaad je hem. Ik versmaad hem niet. Ik heb nooit een kritisch woord over hem gezegd. Natuurlijk niet. Iedereen weet dat Mercy Grove te aardig en te vriendelijk is om een onvriendelijk woord over iemand te zeggen. Wat ben ik het zat om de deugden van mijn enige dochter te horen verheerlijken. Dat stak haar. Ik ben niet volmaakt, mama. En ik kan niet beweren dat ik nooit iets zeg wat ik niet zou moeten zeggen. Ja, over je moeder. Dat zal best. Die zo verschrikkelijk is omdat ze je graag getrouwd en gelukkig wil zien. Ik ben gelukkig. Dat was ik tenminste. Haar moeder stapte dichter naar haar toe en keek haar recht aan. De boosheid maakte plaats voor een speurende blik die Mercy leek uit te kleden. Haar moeder was niet altijd meevoelend, maar ze kende haar dochter heel goed. Kijk me in de ogen en vertel me de absolute waarheid. Kun je zeggen voor God dat je nooit eenzaam bent, dat je nooit hoopt op een echtgenoot die van je houdt, die je troost, je genegenheid toont, dat je nooit kinderen wenst om lief te hebben en te onderwijzen en voor te bidden? In haar moeders gezichtsuitdrukking zag Mercy geen strijdlust, maar oprechte rechte nieuwsgierigheid. Met tranen van verdriet in haar ogen herhaalde haar moeder, kun je dat? Mercy stak haar kin in de lucht. Ze geloofde niet dat alle vrouwen een man of kinderen nodig hadden om tevreden te zijn, om compleet en heel gelukkig te zijn. Ze deed haar mond open om dat te zeggen, maar de woorden bleven steken. Ze slikte en schudde haar hoofd. Was ze maar zo'n vrouw? Haar moeder pakte haar hand. Zie je wel, kind? Misschien kun je het niet goed dat we meneer Hollander hierheen hebben gehaald, maar je moet toegeven dat we je alleen maar proberen te helpen. Ik wil niet dat je je hele leven lang alleen blijft. Nou, trouw je met die man of niet? Ik weet het niet of ik dat kan, mama. Haar moeder zuchtte. Dan laat je me geen keus. Merci. George en zijn nieuwe bruid hebben een huis nodig om in te wonen. Zoals ik al zei, Ivy Cottage is een familiehuis. Van de familie Grove, bedoeld voor een getrouwd paar. Als je weigert met meneer Hollander te trouwen, dan bieden we je het huis, bieden we het huis aan George en zijn aanstaande vrouw. Mercy's adem stokte. Maar George heeft 20 jaar lang geen belangstelling gehad voor Ivy Cottage. Nog voor Ivy Hill of voor Engeland trouwens. Misschien heeft u nooit gezegd dat het huis voor altijd van mij en tante Mattie was. Maar omdat papa en u in Londen wonen en George al die jaren het land uit is geweest. Tja, ik zag dit als mijn eigen huis. Ik zie het als mijn huis. Dit is mijn thuis. Het is niet eerlijk dat u het aan iemand anders wil geven, omdat ik gewoon niet wil trouwen met een man van wie ik niet houd. Doe alsjeblieft niet zo melodramatisch, Mercy. George heeft net zoveel recht om hier te wonen als jij. Meer nog, nu hij binnenkort een vrouw heeft om voor te zorgen. En op een dag, als God het wil, kinderen. Mercy's hart bonste. En wat moeten tante Mathilde en ik dan? En hoe moet het met Alice? Bedaar, Mercy.
Jongen, ik heb je nog nooit zoveel streek gezien. Je wordt niet op straat gezet. Mathilde zal de rest van haar leven hier bij George's gezin wonen. En als jij dat lot ook kiest voor, jezelf en je beschermeling, dan zij het zo. Maar mijn school dan? Mijn andere leerlingen? Ja, die moeten weg. Het schoollokaal krijgt zijn oorspronkelijke doel terug, net als de salon. Al die extra boekenkasten moeten weg. Dit kon niet waar zijn. En Rachel? Catherine Grove zuchtte weer. De Ashfords waren vrienden van ons. En als hun dochter een plek nodig heeft om te wonen en jij bent bereid je slaapkamer met haar te delen, dan zal ik geen bezwaar maken. Al weet ik niet of onze nieuwe schoondochter er ook zo over denkt. Of misschien wil je liever bij ons in Londen wonen. Mercy schudde haar hoofd. Nee, mama. Ivy Hill is mijn thuis. Ik wens er niet weg te gaan. Trouw dan met meneer Hollander en breng hier zijn kinderen groot. De beslissing is aan jou. Haar moeder gaf een kneepje in de hand en liet Mercy alleen om haar lot te overdenken.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears. And know my call despite my faults and despite my growing fears. Come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I'm
Die avond zat Mercy nog altijd overrompeld door haar moeders woorden een gespannen en ernstig diner uit. Rachel en tante Mathilde keken haar steeds bezorgd aan. Maar hoe kon Mercy hen geruststellen nu heel haar leven op zijn kop was gezet? Na het eten riep haar vader haar in de zitkamer en deed de deur achter hen dicht. Als het een beetje helpt, Mercy, het spijt me. Ik vind dat ik je moeder hierin moet steunen, maar ik schep er geen genoegen in. Hij bracht haar naar een stoel en ging tegenover haar zitten. Ik hoop nog steeds dat het wat wordt tussen jou en meneer Hollander, omdat ik niet kan ontkennen dat je broer en zijn vrouw een huis moeten hebben om hun huwelijksleven te beginnen. Als jullie allebei trouwden, konden we het misschien rechtvaardigen om een tweede huis te kopen voor George, maar zo niet, dan kunnen jullie hier met z'n allen wonen. Mercy keek mistroostig op haar handen neer. Maar geen school. Ja, dat kun je toch wel begrijpen? George en Helena hebben de school nodig voor hun kinderen en haar ouders als ze op bezoek komen. Hoe weet u zeker dat ze hier willen wonen? George zinspeelde erop, in zijn laatste brief. Mercy kromp in elkaar. En moeder weet niet hoe gauw ze hem zijn zin moet geven. Ik zeg niet dat ik je moeders methoden, dat ze je probeert te dwingen, goedkeur, maar probeer het alsjeblieft te begrijpen. De afgelopen jaren zijn een beproeving voor haar geweest, lichamelijk en emotioneel. Vrouwen van haar leeftijd maken vaak een overgang door, heb ik begrepen. Haar arts zegt dat het heel normaal is, maar misschien duidelijker waarneembaar in het geval van je moeder. Waarom? Omdat het leven haar teleurgesteld heeft. Mercy's hart bonste. U bedoelt dat ik haar teleurgesteld heb, denk ik. Ach, Mercy, daar sta je niet alleen in. Ik heb haar ook teleurgesteld. Ze had zulke verheven aspiraties voor me. Ik moest me op de een of de andere manier onderscheiden. Een geweldige verhandeling schrijven over een politiek ambt te ambiëren of iets dergelijks. Waarom denk je dat ze al die jaren in Londen wilde wonen? Zodat ik met de juiste mensen in contact kwam. Ik ben nooit ambitieus genoeg geweest voor haar. Hij stond op en begon te ijsberen. George heeft haar ook teleurgesteld. Ons allebei, eerlijk gezegd. Hij was vastbesloten om tegen onze wensen in naar India te gaan. Dat verwijt ik Winston Furman. Hoe zou een jongen die in het dorp door land ingesloten in Wiltshire, het is opgegroeid, anders zo'n sterk verlangen ontwikkelen om de oceaan over te steken? Hij heeft nooit een succes gehad waarop we hadden gehoopt, financieel of anderszins. Anders had hij wellicht de middelen om zelf een huis te kopen. En zoals je weet, heeft je moeder lang gewenst dat jij zou trouwen en kinderen krijgen. Dat is alleen maar natuurlijk, dat kun je haar niet kwalijk nemen. En ik kan ook niet ontkennen dat kleinkinderen de afgelopen jaren een aangename afleiding zouden zijn geweest. En nu is George eindelijk verloofd. Ze heeft iets om naar uit te kijken en er een enorme energie uit te leven op plannen om de huishouding voor het nieuwe paar op te zetten. De droom van kleinkinderen is eindelijk binnen haar bereik. Maar juffrouw Maddox komt uit het noorden, uit de buurt van York. Je moeder is bang dat ze, als we hun geen aantrekkelijke woonsituatie verschaffen, haar familie zal overhalen hun een huis in het noorden te verschaffen, met als gevolg dat we eventuele toekomstige kleinkinderen heel zelden zouden zien. Maar als ze in Ivy Cottage wonen, is het voor ons een relatief makkelijk te bereizen plek en hebben we een plek om te verblijven wanneer we maar willen. Je ziet de voordelen van ons plan. Hij ging met een zucht zitten. Ik weet dat je moeder moeilijk kan zijn en de laatste jaren nog erger. Ik hoop dat het niet trouweloos is om dat te zeggen, maar ik wil dat je het begrijpt. Dat je het kunt opbrengen om extra geduld en vriendelijke voorkomendheid voor haar op te brengen.
Ik zal het proberen, papa.
Dat weet ik, mijn lieve, toepasselijk genaamde dochter. Je weet toch nog wel dat het mijn idee was om je Mercy te noemen. Ze knikte. Ze had het verhaal eerder gehoord. Je moeder wilde je Gertrude of Ophelia of een soort andere flauwekulnaam geven. Maar ik stond erop en ik had gelijk. Je hebt je naam eer aangedaan. Oh, sorry voor al die Gertrudes die misschien luisteren hoor. We hebben zelf natuurlijk ook een Gertrud, een Geri of Geertruida of Tante Trui. Dus ik moet er even om lachen. Je bent als een zegen voor ons. Dank u, papa. Hij keek haar liefdevol aan. Kun je meneer Hollander niet aardig vinden? Of hem op zijn minst genoeg respecteren om hem te overwegen als potentiële echtgenoot? Ik zeg niet dat hij perfect is, maar je moet toch wel bewondering hebben voor zijn opleiding en zijn liefde voor boeken. Ja, maar dat heb ik ook. Geef hem dan een kans. Maar je moet weten dat je hoe dan ook altijd een thuis zult hebben. Hier bij George of bij ons in Londen, als je dat liever doet. Maar mijn school, papa. Ik weet dat je je school zult missen. Maar misschien krijg je zelf nog kinderen. Dan kun je je talenten toch gebruiken om hen groot te brengen en hun te onderwijzen. In elk geval kun je George kinderen in de toekomst helpen onderwijzen. Ze zullen een slimme tante nodig hebben om hen te leiden. Dat zal George boven zijn pet gaan. Hij gaf haar een knipoog en ze kon op haar beurt een lachje opbrengen. U hebt me veel gegeven om over na te denken, papa. Ze stond op. Dus als u me nu wilt excuseren... Natuurlijk. Hij stond ook op en drukte een kus op haar voorhoofd. Het komt allemaal goed, kind. Dat zul je zien. Mercy glimlachte aarzelend en verliet de kamer. Ze liep de trap op naar het schoollokaal waar het stil was op dit uur van de dag. Ze deed de deur dicht en de tranen die ze met moeite had ingehouden stroomden over haar wangen. Mercy leunde achterover tegen het schoolbord zonder zich er druk over te maken of ze krijt op haar jurk kreeg. Ze kneep haar ogen stijf dicht en spande alle spieren in haar gezicht, handen en lijf om de harde schreeuw die zich in haar opbouwde en naar buiten dreigde te barsten binnen te houden. Er werd een boek dichtgeslagen en Mercy sperde haar ogen open. Daar zat de kleine Alice in het vensterbankzitje, half verborgen achter het gordijn. Het kleine meisje legde het boek neer en kwam naar haar toe. Haar groene ogen strak op Mercy's gezicht gericht, een rimpel van verwarring tussen haar wenkbrauwen. Huilt u, juf? Mercy veegde over haar ogen. Een beetje. Ik heb u nog nooit zien huilen. Maar bij iedereen huilt wel eens. Zelfs ik. En niet, zei Mercy, dat het huilen nog maar net begonnen was. Alice stak haar hand naar haar uit. Het was een lief gebaar. Iets wat Mercy haar zo vaak had geboden. Mercy nam Alice's hand in de hare. Dank je wel. Zal ik een poosje bij u komen zitten? Ik voel me altijd beter als u bij me zit. Ja, fluisterde Mercy met een dikke keel. Dat zou ik heel erg graag willen. Als Jane Hattie met de kleine Betsy zag, voelde ze een steek van zelfmedelijden. Ze herkende het, maar vond het niet mooi van zichzelf. Hoe kwam het toch dat vrouwen als Hattie volkomen gezonde baby's baden, terwijl ze geen kind wilden en zij, die er zo naar had verlangd, kinderloos bleef? Herinneringen aan haar verliezen schoten door haar hoofd, maar ze kneep haar ogen dicht en probeerde zich ervoor af te sluiten. Jane excuseerde zich en ontsnapte naar haar eigen huis, wat het verleden alleen maar dichterbij bracht. Ze zeeg neer op het bed dat John en zij hadden gedeeld en waar die afschuwelijke tonelen hadden plaatsgevonden. Ze was alleen en machteloos om herinneringen te stoppen, vooral aan de laatste en pijnlijkste keer. Nadat John was gestorven, had ze dat laatste kindje langer gedragen dan alle anderen. En ze had zichzelf toegestaan te hopen dat God het kind zou sparen, omdat hij John had weggenomen. Maar God had het niet gedaan. Toen het bloeden die nacht was begonnen, weer te vroeg, had Jane een dienstbode, die niet meer bij hem werkte, om de vroedvrouw gestuurd. Mevrouw Henning had begrip voor Jane's verlangen om haar zwangerschappen stil te houden. Om bij niemand hoop te wekken, terwijl ze het ene kind na het andere had verloren. Dus ze was nu en dan bij de herbergierswoning langsgekomen om Jane discreet te onderzoeken, zogenaamd voor een gezelligheidsbezoek, mocht iemand haar zien of er naar vragen. Die avond had mevrouw Henning de arts meegebracht, omdat haar zelfvertrouwen wankelde na zoveel misgeboorten. Maar ze waren allebei machteloos en konden niets doen om ervoor te zorgen dat Jane's kind niet te vroeg ter wereld kwam. Jane had de baby van dichtbij willen bekijken, maar durfde niet goed, mocht het kindje niet gaaf zijn. Toen besloot ze echter dat het haar niet kon schelen. Ze wilde haar zoon vasthouden. Maar dokter Burton zei dat dat het alleen maar moeilijker zou maken. Hij gaf haar laudanum of zoiets anders om haar te kalmeren, waar ze suf van werd. Het was alsof ze er niet meer helemaal bij was. Ze hoorde hem zachtjes tegen de vroedvrouw zeggen dat hij voor het stoffelijk overschot zou zorgen. Jane had tegen hem willen schreeuwen: "Hij is geen stoffelijk overschot. Hij is mijn zoon. Dat is zijn lichaam. Het lichaam dat ik in het mijn heb gedragen. En dat ik lief heb." Maar het kwam er allemaal niet uit. Althans, niet hoorbaar. Mevrouw Henning zag haar smart en zei tegen de dokter dat ze zelf voor het kindje zou zorgen. Toen Jane wakker werd uit de diepe slaap, zat mevrouw Henning naast haar bed. Ze deed haar best om Jane gerust te stellen. Ze zei dat ze zijn lijfje in een schone doek had gewikkeld en het in een houten kistje had gelegd dat de schrijnwerker had gemaakt en dat hij juist voor zulke gebeurtenissen bij de hand had gehouden. Jane was dankbaar voor het feit dat haar zoon op die manier beschermd was. De vroedvrouw vertelde dat ze haar droeve last bij de kerk had afgeleverd om te begraven te worden en wees haar erop dat er in zulke gevallen geen grafsteen werd geplaatst. Het was destijds genoeg geweest om te weten dat hij netjes begraven was. Jane had geen vragen willen stellen om het verhaal van haar rampspoed niet te verspreiden, maar nu, of het logisch was of niet, ze hunkerde ernaar om te weten waar haar kinderen waren. Verlangde naar een plaats om te treuren, om aan te duiden en te gedenken.
Thank you.
De volgende ochtend liep Jane in alle vroegte naar de Sint Anne. De dominee kwam net de kerk uit. Goedemorgen, Jane. Fijn om je te zien. Ik word over 10 minuten in het armenhuis verwacht, maar... Dat geeft niet, meneer Paley. Ik kom eigenlijk voor meneer Bagham. Is hij er? Hij kneep zijn lippen op elkaar. Werkelijk? Ik weet het helaas niet. Die man is hier al meer jaren dan ik en hij bepaalt zijn eigen werktijden. Hij was daarnet niet in de consistorie, maar hij heeft ook een privékantoor beneden. Weet je de weg? Ik vind het wel. Ik zal u niet ophouden. Goed hoor. Goedendag. Meneer Paley liep het kerkpad af en Jane ging naar binnen. Ze daalde de smalle trap af die naar de grafkelder en de opslagruimte voerde. Daartussenin gemetseld bevond zich een dichte deur met een kaartje waarop stond kerkbewaarder. Jane klopte en een stem riep binnen. Ze betrad een schemerig, grotachtig vertrek en zag een oude man over met papier bezaaid bureau gebogen zitten. Meneer Bagham? Ja? Hij keek haar aan over de rand van zijn bril. Ah, mevrouw Bell, bent u verdwaald? Ik ontvang hier beneden zelden bezoekers. Nee, ik kom voor u. Oh, is er iets aan de hand? Zijn ogen lichten hoopvol. Komt u misschien een klacht indienen over de dominee? Nee, niets van die naad. Ik vroeg me alleen af of u me de plaats van een bepaald graf kunt wijzen. Van enkele graven eigenlijk. Natuurlijk. Hij haalde een breed vel papier tevoorschijn dat opgevouwen was als een kaart en spreidde het uit op zijn rommelige bureau. Hier heb ik het hele kerkhofplan. Waarna zijn we op zoek? Jane slikte. Mijn kinderen. Hij vouwde het plan weer op en vouwde zijn handen erop. Mevrouw Bell, als u doelt op de vroeg of doodgeboren kinderen, die staan hier niet op. Zoals u weet, is de begraafplaats zelf gereserveerd voor kerkleden en gedoopten. Maar zulke dingen worden omwille van de privacy stilgehouden. Het is een gevoelige kwestie, die arme schepsels die te vroeg geboren zijn of overleden voor de doop. Ik begrijp dat het voor veel vrouwen een privézaak is, voor mij ook, maar waarom mag ik het zelf niet weten? Het zijn geen openbare gegevens. Maar u houdt ze wel bij. Hij schudde zijn hoofd. Alleen de algemene plaats die voor dergelijke begrafenissen wordt gebruikt in een bepaalde tijdsperiode, geen specifieke lapjes grond op naam. Waarom? Zo is het hier altijd gegaan. Maar u bent verantwoordelijk voor de begrafenissen hier in de gemeente. Onder gezag van de kerkvoogd, inderdaad, zoals mijn vader voor mij is geweest, hoewel de koster de graaf in Delft. En hij is, zoals iedereen weet, een beetje knetter. Jane fronste en strekte smekend haar handen uit. Is het te veel gevraagd? Ik wil alleen maar weten waar mijn kinderen begraven zijn. Zoals ik u al zei, ik kan u niet helpen. De gegevens zijn nog in de wanorde na mijn laatste termijn, na de laatste termijn van meneer Bingley als kerkvoogd. Het zou dagen duren om zelfs de algemene plek boven water te halen. En zoals u ziet, heb ik het druk. Dus, Jane draaide zich om en liep weg. Ze bedankte hem niet en wenste hem geen goede dag. Ze wilde alleen maar ontsnappen naar die bedompte kamer en die harteloze man, voordat hij haar zag huilen. Omdat zij naar verlangde om Jane in vertrouwen te nemen, liep Mercy naar de bel. Onderweg kwam ze langs de werkplaats van de broeders Kingley. Een stenen gebouw met een verlengd dak boven een open werkruimte aan de ene kant en dubbele deuren naar een gesloten werkruimte aan de andere. Op het bord erboven stond gebroeders Kingsley, metselaars, bouwers en timmermannen, plannen en offertes. De brede, dubbele deuren stonden open en binnen was Joseph Kingley aan het werk. Mercy bleef even staan om naar hem te kijken. Met de schapen maakte hij een houten hobbelpaad dat op twee zaagpaarden prijkte, glad. Er zat zaagsel in zijn bakkenbaden en in de fijne haartjes op de rug van zijn handen. Toen hij opkeek van zijn werk, zag hij haar staan. Juffrouw Grove. Ja, wie weet wat daar nog uit kan groeien. Maar ja, dat zeg ik niet. Volgende week, dan kom ik weer bij u terug. En dan vertel ik meer. Een hele fijne week. Dag allemaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Dorcas, de grootste kringloopwinkel van Texel. Na anderhalf jaar doorgroeien verhuizen we van de Abbewaal naar de Maricoweg. Dorcas is daarom even dicht om de Maricoweg te verbouwen en in te richten. Nieuwe vrijwilligers zijn hierbij ook zeer welkom. Tot ziens in onze grotere winkel aan de Maricoweg bij Dorcas.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden, nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.